Ja, voor uw naam zo groot en heerlijk zingt de vijand weg in het niet. Dat zingen we. En eigenlijk vandaag wil ik ook met jullie nadenken over een nieuw partje van de vrucht van de geest. We hebben al een paar partjes een keer benoemd gehad. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap en vandaag het derde partje is vrede. Daar wil ik vandaag met jullie over nadenken. En als we het hebben over dat lied, hè, voor uw naam zo groot en heerlijk zingt de vijand weg in het niet. Wat is het dan heerlijk dat we mogen weten dat we een machtige God hebben. Een machtige God die ons wil leiden. Een machtige God die alle dingen in zijn hand heeft, die machtiger is dan wat ook op aarde. En daar willen we vandaag met elkaar over lezen, willen we vandaag met elkaar over nadenken. Voordat we dat gaan doen, wil ik eerst een gebed uitspreken. Laten we bidden. Heren, wat is het geweldig dat we deze morgen opnieuw rondom uw woord vergaderd mogen zijn. Uw woord, dat wil zeggen, u spreekt. U spreekt en het is zo de bedoeling dat uw woorden onze harten raken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat er soms woorden zijn die mijn hart niet raken, omdat ik te veel met andere dingen bezig ben, omdat mijn gedachten er niet altijd bij zijn. Maar ik wil zo bidden, Vader, dat deze morgen onze harten gericht mogen zijn, niet op wat ik zeg, maar op wat uw woord te zeggen heeft en dat uw woord een levend woord mag zijn, ook deze morgen, om onze harten te raken, te veranderen en die vrede die u wilt geven, om die ook in ons leven ja, te laten binnendringen, plaats te laten nemen in ons leven, zodat ons leven daardoor vervuld mag worden, zodat we rijk mogen worden in u. Zegen dit moment, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Amen. Goed, dan komen we altijd alweer allemaal van die traantjes bij mij boven. Ik wil met jullie de Bijbel openen bij het Bijbelboek Openbaring. De laatste twee hoofdstukken, daar wil ik stukjes uit lezen. Het Bijbelboek Openbaring. En daar wil ik beginnen met Openbaring hoofdstuk 20 vanaf vers 1. Lezen we een paar versjes. Zei ik hoofdstuk 20? Hoofdstuk 21 bedoel ik. Ik weet niet of ik het goed zei. Hoofdstuk 21. Vanaf vers 1. Openbaring. Dat is niet moeilijk te vinden. Hè? Dat is het allerlaatste boek in de Bijbel. En als je dan zo'n schuif hebt, dan gaat het al helemaal gemakkelijk. Hè? Openbaring 21 vanaf vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, neerdalende uit de hemel. Dat moet toch een spektakel zijn, zeg, als dat gebeurt. Wow. Uit de hemel van God getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, ze zijn geschied, Ik ben de Alpha en de Omega, het eerste lettertje van het alfabet en het laatste lettertje van het alfabet. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 22, daar lezen we ook even de eerste 5 versen. Ik geef toe, ik heb de pareltjes eruit gepikt. Hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vruchtgevende. En de bladeren van dat geboomte zijn tot genezing voor de volken. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren en ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn. En ze hebben geen licht van een lamp of het licht van de zon van noden, want de Heere God zal hen verlichten. En ze zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. Nou, tot zover. Als je naar het zuiden van Europa gaat, of als je naar het gebied zo van de Bijbel gaat, waar de geschiedenis van de Bijbel zich voor het grootste deel afspeelt, dan zie je daar vruchten groeien die wij hier eigenlijk niet of nauwelijks hebben. En een van die vruchten is de vijg. En de vijg, dat is zo'n heerlijke, zoete vrucht, zo'n stevige vrucht, die je rauw kan eten, je kan hem drogen en je kan er ook confituur van maken. En weet je wat zo bijzonder is aan die vijgenboom? Het is een boom die 2 keer per jaar of soms nog vaker vrucht kan dragen. Je hebt de wintervijgen, dat wordt ook wel genoemd de vroege vijgen, die groeien in de winter en die worden geplukt in het vroege voorjaar. En dan heb je de zomervijgen, nou ja, die groeien in de zomer en die worden geplukt in het najaar. Nou, de ene vijg die is al wat geschikter om te eten dan de andere. De andere kan je wat beter verwerken tot confituur. De ene soort die heeft een harde en een koude tijd meegemaakt en de andere die kon heerlijk groeien in de warmte. En zo gaat het eigenlijk ook met ons, hè. Ook wij hebben van die momenten in ons leven dat het eens een keer wat moeilijk gaat in ons leven. Terwijl we andere momenten hebben dat alles vanzelf lijkt te gaan. Herkennen we dat? Momenten van innerlijke strijd, terwijl we andere keren heel duidelijk innerlijke vrede ervaren. Maar onze vijgenboom, ons leven, onze vijgenboom, die hoort vrucht te dragen. Een boom die geen vrucht draagt, is waardeloos. Dus ook voor ons, gewoon maar zeggen, ik ben een christen, ik ben gedoopt, ik lees elke dag in mijn Bijbel, ik ga naar de kerk. Op zich, dat is niet voldoende. God verlangt ernaar dat wij zijn als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan het loof niet verwelkt. Psalm 1, hè? En als bonus zegt de Bijbel er dan achteraan, al wat hij onderneemt, gelukt. Ik las deze week in de Judasbrief. Nou, ik weet niet, heeft er wel eens iemand een preek gehoord uit de Judasbrief? Ik kan me dat niet herinneren, dat ik ooit een preek heb gehoord uit de Judasbrief. En ik moet zeggen, dat is een brief die gaat over mensen die ontrouw zijn geworden. Het is een brief met een hele harde toon. Het is geen leuke brief om te lezen, maar het is wel een heel belangrijk thema. En het is zeker een brief die ik eens op mijn verlanglijstje zet om eens een keer over te spreken op een zondag. Maar Judas, die schrijft deze brief en dan heeft hij het in deze brief over ontrouwe mensen. En hij noemt die ontrouwe mensen, die noemt hij bomen. Bomen die in de late herfst geen vrucht geven. Die tweemaal gestorven zijn en ontworteld. Bomen die in de late herfst geen vrucht geven. Dus dan veronderstel ik dat ze in het voorjaar wel vrucht geven. Dus ze dragen wel vrucht. Maar op de belangrijke momenten laten die bomen het afweten. Dan gaan ze hun eigen weg. Zo worden die mensen, die ontrouwe mensen, vergeleken. Mensen die geen vrucht dragen op de belangrijke momenten, ze gaan hun eigen weg. Ze brengen losbandigheid in de gemeente. Ze brengen laster binnen in de gemeente. Ze brengen verleiding binnen. En Judas zegt dan over die mensen, ze zijn tweemaal gestorven. Eigenlijk, toen ik dat las, ik dacht, het is precies het tegenovergestelde van wat wij zeggen, opnieuw geboren worden. Als wij zeggen opnieuw geboren worden, als wij zeggen we zijn opnieuw geboren, dan bedoelen we zijn fysiek, lichamelijk geboren, maar ook geestelijk zijn wij opnieuw geboren, toen God ons leven veranderde. Maar hier staat, ze zijn tweemaal gestorven. Fysiek, lichamelijk gestorven. En daarnaast ook geestelijk. Ook in de ogen van God zijn deze mensen gestorven. En dus zegt God over die boom, ik haal die boom uit de grond. Die boom doet niet meer mee, hij wordt ontworteld, staat er in de Judasbrief. Hij wordt afgedankt. Vreselijk, tweemaal gestorven. Nou, onze vijgenboom, ons leven, hoort vrucht te dragen. Vrucht dragen in goede, maar ook in kwade dagen. In de zomer, maar ook in de winter. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid of geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, en vandaag wil ik ook heel graag iets uitdelen van die vrucht van de geest. En het partje wat wij vandaag willen ontvangen is vrede. En het woordje vrede, dat wordt niet alleen in de Bijbel, maar ook in het dagelijks spraakgebruik, wordt gebruikt op verschillende manieren. We kennen natuurlijk allemaal, als we het hebben over vrede, kennen we vrede tussen verschillende volken. Er is geen oorlog meer. We hebben vrede. Dat is één van die manieren. We kennen ook vrede tussen mensen onderling. Wanneer mensen geen strijd meer in hun hoofd, in hun hart, in hun binnenste ervaren. Dat noemen we innerlijke vrede. Dus vrede tussen volken, vrede tussen mensen onderling. Ze zeggen mensen, wanneer mensen onderling met elkaar overeenkomen en innerlijke vrede, wanneer mensen geen strijd meer in hun hoofd of in hun hart of in hun binnenste ervaren. En ze geen angst meer hebben bijvoorbeeld voor de dood of voor moeilijke situaties of niet meer bang zijn om gekwetst te worden. Ik denk zomaar, ik ben er ook niet helemaal 100% zeker van, maar ik denk zomaar dat zelfs Jezus een heel kort moment in zijn leven heeft gehad waarop hij geen vrede had. Dat moment in de hof Getsemane, dat hij bedroefd en beangst werd tot stervens toe, staat erbij. En dat hij tegen zijn discipelen zei, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Blijf hier en waak met mij. Jezus ervoer op dat moment volgens mij geen vrede. Hij wierp zich met het aangezicht ten aarde en bad zeggende, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Oh, wat verlangde Jezus ernaar dat al die dingen hem zouden bespaard blijven. Maar direct daarna vond hij vrede en zei hij, maar niet wat ik wil, maar wat u wil, dat zal geschieden. Nou, die laatste twee hoofdstukken uit het Bijbelboek Openbaring, dat zijn hoofdstukken die gaan over vrede. Vrede, zowel in het groot als het wereldgebeuren, als in het klein. En zonder ook maar één keer het woordje vrede te noemen, zien we gewoon als we dat boek lezen, de hele inhoud gaat over vrede. Wat een prachtig beeld is dat als je deze hoofdstukken leest. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem en God die bij de mensen woont. Die de tranen van de ogen afwist en alle dingen nieuw maakt. Het boek Openbaring, dat is eigenlijk de afsluiter, zou je kunnen zeggen, van een reeks van 66 boeken die samen de Bijbel vormen, de afsluiter van die 66 boeken, en dat begint bij Genesis. Er loopt als het ware een rode draad van Genesis tot Openbaring. Het Bijbelboek Genesis begint met de schepping van de hemel en de aarde. En het boek Openbaring dat eindigt met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het boek Genesis begint met de Hof van Eden, waar een rivier ontspringt die zich splitst in vier stromen. Als je het boek Openbaring ziet, dan lezen we over een rivier die uit de troon van God ontspringt en die tot een zegen is voor de volken. In het boek Genesis, daar lezen we over de boom des levens die wordt bewaakt nadat de mens gezondigd heeft. In het boek Openbaring lezen we over het geboomte des levens dat 12 keer per jaar, we hadden het hier over de vijg, 2 keer per jaar, misschien 3 keer per jaar, geboomte des levens dat 12 keer per jaar vrucht draagt. En zijn bladeren zijn tot genezing voor de volken. In het boek Genesis lezen we over de slang, de listigste van alle dieren die de mens tot zonde verleidt. In het boek Openbaring, in hoofdstuk 20 dan, ietsje eerder dan wat we gelezen hebben, er wordt gesproken over de oude slang die gebonden wordt en in de afgrond geworpen. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Als je die lijn legt tussen Genesis en Openbaring, het is werkelijk heel bijzonder. In Openbaring komt God terug op al die dingen waar hij in Genesis mee is begonnen. Waar het in Genesis fout ging, worden de dingen in Openbaring in ere hersteld. Hoewel, ging het echt fout in Genesis? Ik denk, als je het vanuit menselijk oogpunt bekijkt, ja, dan ging het echt serieus fout. Maar vanuit Gods perspectief, ging het vanuit Gods perspectief ook fout? De volmaakte, de allerhoogste, de almachtige, maakte God een berekeningsfout? Maakte God een fout toen de dingen anders liepen in Genesis? Ik denk niet dat God een berekeningsfout heeft gemaakt. Maar God gaf de mensen wel ruimte om te kiezen voor het goede of voor het verkeerde. En God gaf zelfs ruimte aan de Satan, de slang, de listigste van alle dieren, om de mens tot zonde te verleiden. God gaf die ruimte. Maar in Openbaring brengt God de vrede terug op aarde. Echte vrede. En hoewel het woordje vrede in het hele boek Openbaring, 22 hoofdstuk, in het hele boek Openbaring maar 2 keer voorkomt, is dat wel degelijk het grote thema van dit hele boek. Jezus is de vredevorst. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Toen Jezus geboren werd, verkondigden de engelen vrede op aarde, in mensen des welbehagens. En in het boek Openbaring zien we dezezelfde Jezus plaatsnemen op de troon in het nieuwe Jeruzalem, de stad van de vrede. Zonder het woordje vrede ook maar 1 keertje te noemen, eindigt het laatste hoofdstuk uit het boek Openbaring met vrede. Zo schrijft Johannes in dat gedeelte dat we deze morgen lazen: ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hem wonen. En ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. Geweldig toch? Ik word er warm van, ik word er blij van als ik dat lees. We vinden het boek Openbaring soms een lastig boek. We vinden het soms een boek waar we een beetje bang van worden, of misschien wel heel erg bang van worden. We vinden het een boek om wat moeilijk is om te begrijpen. Maar toch, als je die laatste 2 hoofdstukken leest, dan word je toch blij van. Dan word je toch blij van als je dat ziet. Het is een en al vrede wat het uitstraalt. En zelfs dat allerlastigste volk uit de Bijbel, wie weet waar ik het dan over heb, het lastigste volk. Nee, dat wil ik niet het lastigste volk noemen. Ja, het was ook een lastig volk, dat klopt, dat was wel een lastig volk, dat is wel waar. Het lastigste volk was het volk Babel. Babel, dat wordt in de Bijbel het lastigste volk genoemd. Dus het volk dat in Genesis al een stad wilde bouwen met een toren tot aan de hemel. Ze wilden machtiger zijn dan God. Het is een volk wat een immens rijk uitbouwde met en talloze volken aan zichzelf onderwierp. Het is het volk dat zelfs de stad van de vrede, Jeruzalem, de stad van God, onder de voet liep. Het volk dat de tempel, het huis van God heeft geplunderd. Het volk dat in het boek Openbaring de grote hoer wordt genoemd. Dat genadeloze volk dat zich tegen God verzet tot het bittere eind. Zelfs dat allerlastigste volk Babel, die grote vijand met de langste adem, zelfs dat volk zal vallen voor de macht van God en het zal ophouden te bestaan. En zelfs de machtigste engel, die zich in de hof van Ede al tegen God had gekeerd, de Satan, de verleider, de ophitser, de uitdager, de verzoeker, de rivaal van God, die Judas zover wist te krijgen dat hij Jezus, de Zoon van God, zou verraden. Die Satan die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En die zich met hand en tand stug blijft verzetten tegen God en zijn volk. Zelfs deze machtigste engel zal al zijn macht verliezen en eindigen in de poel van het vuur. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat wil zeggen, er komt een grote renovatie, een grote schoonmaak. Denk nou niet, alsjeblieft, dat deze aardbol waar wij vandaag de dag op leven, dat die er op een dag niet meer zal zijn en dat de hemel er niet meer zal zijn. Het machtige Romeinse Rijk, dat bestaat ook niet meer. Maar dat grondgebied, dat bestaat nog altijd. En Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, dat waren allemaal landen, die waren allemaal ingelijfd in dat Romeinse Rijk. De Romeinen. Dat was allemaal ingelijfd in dat Romeinse Rijk. Maar het Romeinse Rijk, dat bestaat niet meer. Maar dat grondgebied, dat is er nog wel. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. En er komt een nieuw Jeruzalem. En God zelf zal bij de mensen wonen. Geen tranen meer. Zal het geboomte des levens zal daar staan en het zal een en al vrede zijn. God belooft vrede op aarde in mensen des welbehagens. Vrede tussen volken, vrede tussen mensen onderling, innerlijke vrede. Nou, we hebben allemaal afgelopen week wel het nieuws gehoord over de vliegtuigramp waarbij Prigozhin, de leider van de Wagnergroep, is omgekomen. Die man, die had een hele lange palmares. Hij groeide op zonder vader en had een werkende moeder. En zijn moeder werkte als verpleegster. Hij studeerde atletiek. Hij heeft 9 jaar in de gevangenis gezeten vanwege diefstal. Hij verkocht hotdogs. Hij richtte een grote supermarktketen op. Hij richtte verschillende casino's op. Hij heeft ook verschillende restaurants opgericht. En onder andere ook die rivierboot, de New Island, waar hij allemaal grote namen ontving. Waar Poetin kwam, waar Amerikaanse presidenten kwamen. Hij ontving die daar. Hij was de man van dat restaurant. Hij werd op een gegeven moment zo'n beetje de privékok van Poetin. En daarnaast had hij ook een heel groot cateringbedrijf. Waarmee hij eten leverde aan scholen en aan overheidspersoneel. En verder richtte hij ook een groot bedrijf op waarmee hij wereldwijd allerlei computernetwerken begon te hacken. Dat deed hij ook. Hij speelde het ene vuile spelletje na het andere. En daarnaast was het ook nog een keer de man achter die Wagnergroep, die paramilitaire organisatie die in verschillende landen opereerde. Maar terwijl hij daar allemaal mee bezig is, stapelden de beschuldigingen van corruptie, van machtsmisbruik en van geweld, die stapelden zich op. Nou, als je nou aan deze man denkt, zou hij geweten hebben dat hij evenveel vijanden had als dat hij vrienden had? Zou hij geweten hebben dat er mensen waren die jacht op hem maakten? Zou hij geweten hebben dat hem hetzelfde kon overkomen als wat hij anderen had aangedaan? Zou hij geweten hebben dat hij het risico liep dat als hij in een vliegtuig stapte, dat hij op een dag uit de lucht geschoten kon worden? Zeker nadat hij zich tegen Poetin had gekeerd en dat hij zijn woede ook nog een keer over zich heen had gehaald. Zou hij dat geweten hebben? Zou deze man zich veilig hebben gevoeld? Zou deze man vrede hebben gekend in zijn leven? Zou hij verlangd hebben naar vrede? Misschien, ik weet het niet. Koos hij voor vrede? Ik denk dat dat wel duidelijk is. Nee, hij koos ervoor om zijn eigen pijn en zijn eigen verdriet, om zijn eigen geweld te beantwoorden met geweld. Dat was waar hij voor koos. En ik weet wel, dit is een extreem voorbeeld. Maar er zijn heel veel mensen en die kiezen allemaal voor deze weg. Doet een ander mij iets aan, dan doe ik gewoon iets terug. Dan begin ik te schelden. Ik zet het en betaald. Ik praat niet meer tegen die ander. Of ik begin negatief te praten. Ik begin te roddelen over die ander. En van binnen voel ik mij boos. Ik voel me onveilig. Ik voel me niet geliefd. Ik voel me hard van binnen. Maar dat is, volgens de Judasbrief, dat is de weg van Kain. De weg die Kain opging, die boos werd vanwege het offer wat zijn broer bracht en het offer wat hij zelf bracht, wat God niet welgevallig was. Het is de weg van Kain, omdat zijn hart niet zuiver was tegenover God. Ik denk dat we ons allemaal van tijd tot tijd wel eens verongelijkt hebben gevoeld. Dat we ons niet in onze recht hebben gevoeld. Dat we niet altijd goed daarop hebben gereageerd. Dat we niet altijd de vrede hebben gezocht. Blijkbaar staat vrede toch niet altijd bovenaan in ons woordenboek. En toch, ondanks alles, stelt de Bijbel ons een heel andere weg voor. Psalm 34, vers 13 zegt: wie is de man die het leven begeert en vele dagen wenst om het goede te genieten? Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog. En wijk van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun hulpgeroep. Zoek de vrede en jaag die na. Hoe doen we dat? Je bent verongelijkt. Je bent niet in je recht, je bent benadeeld, je bent verkeerd behandeld geweest, je bent op een verkeerd spoor gezet. Hoe doen we dat? De vrede zoeken. Zeker wanneer de ander niet uit is op vrede. Hoe doen we dat? De vrede zoeken. Hebben we suggesties? Neerleggen voor God. Proberen een zegen uit te spreken. Te vergeven. Heel belangrijk, ja. Nou ja, inderdaad. Ik denk dat zijn allemaal van die dingen. Allereerst gaan we natuurlijk, want we zijn allemaal goede christenen. Allereerst gaan we natuurlijk allemaal bidden en Bijbel lezen. Dat hoort er nou eenmaal bij. Hè? Dat is het antwoord op alle dingen. Als er iets moeilijk is, bidden en Bijbel lezen. Daar beginnen we mee. Is wel heel belangrijk. Omdat je daarmee op andere gedachten kan komen. Het helpt zeker. Want je kunt daarmee God uitnodigen om zijn genezende werk te doen. Heel belangrijk. Wat we ook kunnen doen, denk ik, is proberen om die situaties te vermijden die de boel alleen maar doen escaleren. Hè? Als praten niet meer helpt, moet je niet gaan proberen om dat te forceren, dat er toch maar gepraat wordt, want vaak werkt dat alleen maar averechts. En als iets jou boos maakt, moet je daar vooral niet naar kijken. Nou, nog een suggestie. Colossenzen 3 vers 2 en 3 zegt: bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Bedenk de dingen die boven zijn. Als je verongelijkt bent, als je in je recht staat en de boel gaat verkeerd, bedenk de dingen die boven zijn. Denk, wees met je gedachten bezig met die dingen van God. En dan staat er iets verder in Colossenzen 3. En de vrede van Christus, tot welke u immers in één lichaam geroepen bent, regeren in uw harten. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst. En psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God dank brengt in uw harten. Bedenk de dingen die boven zijn. Ik vind dat altijd een heel mooie gedachte. Nog een suggestie. Bid voor jezelf om zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn die laatste twee partjes van de vrucht van de geest. En probeer om met Gods ogen naar de dingen te kijken. Naar de mensen te kijken. En met Gods ogen naar de dingen kijken betekent met ontferming en barmhartigheid. Nog eentje. Bedenk dat als de mensen aan jou komen, dat ze eigenlijk aan God komen. Want je bent Gods eigendom. Als ze aan jou komen, komen ze aan God. Dus, als mensen jouw geld stelen, dan stelen ze dus eigenlijk van God. En God is heel rijk. Dus ook dan geldt, probeer met Gods ogen naar de dingen te kijken. En je reactie moet er ook eentje zijn namens God. Hoe zou God reageren? En onze reactie zou zo moeten zijn. Oh, nog eentje, ook een goeie. Romeinen 12, vers 17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, zegt de Heer, hè, zegt de Heer, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Suggestie. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Nou, vurige kolen op iemands hoofd, dat is heet hoor. Dat is echt heel heet. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, nog een laatste tip. Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En, staat er dan achteraan, de vrede van God, die mijn petje te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. In geen ding bezorgd zijn. Alles met dankzegging bekend laten zijn bij God. Nou, nog een allerlaatste. Maar dat is niet zozeer een tip, maar dat is meer een belofte. Romeinen 15, vers 13, daar staat: de God nu der hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Wat een heerlijke zekerheid. En wat heerlijk dat we zo God mogen kennen als een God die er zelf naar verlangt dat wij mensen zijn die vrede uitstralen, die vrede in ons leven omdragen. Zelfs als alles om ons heen strijd en spanning en onvrede is. Dat wij mensen mogen zijn die vrede in ons leven meedragen. En God wil ons zegenen met vrede. Hij wil ons vervullen met vrede, met vreugde en vrede in ons geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Is dat niet prachtig? Nou, straks na de dienst, dan vinden we in de koffiezaal allemaal gedroogde vijgen van de boom die tweemaal vrucht draagt. En ik hoop dat we ook allemaal mensen mogen zijn die blijvend vrucht dragen. En dat ook andere mensen om ons heen ons mogen zien als een boom waar ze een vrucht van mogen plukken en mogen eten, mogen genieten en die vrede tot zich mogen nemen. En dat ze kennis mogen maken met de vrede van God. Mogen de Heere ons daarmee zegenen. Laten we nog samen de Heere danken. Heere, wat is dat geweldig dat u een God bent die vrede wil geven in ons leven. Zelfs in die omstandigheden en in die situaties waarin we totaal geen vrede zien. Waarin de vrede allemaal weg lijkt te zijn uit onze omgeving, uit ons leven. Heer, daarin wil ik zo bidden om uw kracht, om uw genade, om uw liefde. Wil ik bidden dat we ook mensen mogen zijn die de handvaten mogen kennen die nodig zijn om ons leven niet te laten leiden door misschien wel onze menselijke reacties van woede, van roddel, van boosheid of bitterheid, maar dat we ons leven mogen vullen met vrede. Wat er ook gebeurt, vrede in ons leven. Heere, zegent u ons daarmee en leidt u ons op al onze wegen. Dat vragen we u uit genade en in Jezus' naam. Amen. Amen.